Oké, we gaan weer verder. We gaan naar 2 Korinthe 7. Daar zijn we op het ogenblik mee bezig. En we hebben vorige keer, zijn we tot en met vers 5 gekomen, ja. En dan hebben we gezien dat Paulus, het is mooi als je dat leest, ja. Dat in vers 2, dan zie je dat hij zegt, wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben niemand ons voordeel gezocht. Ja. Dan zie je gewoon, dat wordt dus gezegd over hun, hè, over Paulus. Hij zegt, nee, in tegenstelling tot wat zij zeggen over ons, dat hebben wij niet gedaan. En dan zie je in vers 3, het is samen sterven en het is samen leven, ja. En Paulus, zijn hart is bij de Korintiërs juist. En in vers 4, ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roem over u, ik ben vervuld met vertroosting, ben zeer overvloedig, ziet steeds een overtreffende trap. En uiteindelijk zegt hij, ik ben zeer, niet gewoon overvloedig, zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. En ook nog in al onze verdrukking, blijdschap. Dat is voor ons bijna niet te begrijpen als je dat schrijft, ja. Maar we begrijpen wel wat hij bedoelt, ja. En vers 5, want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Van buiten was die strijd, ja, dat lichamelijke vervolging heeft hij meegemaakt. Hij heeft zweepslagen gehad, hij is gegezeld en schipbreuk geleden, van alles nog wat. Maar van binnen was die vrees, ja. Dat heeft Paulus ook gekend, de angst. De Heer Jezus had ook vrees. In de hof van Gethsemane. Hij zei niet voor niks van, niet uit ongehoorzaamheid, maar Heer, als een mens, ja, zijn angst, wat hij wist wat er komen ging. Ja, dan ben je wel, heb je wel angst. En toch, hij bad 3 keer. Toen stond hij op en toen was hij rust, vrede. Ja, als het op een andere manier kan, maar het kon niet. En hij heeft gebeden, dat is ook voor ons een voorbeeld, ja. Breng het bij de Heer en zie je, de vrede van God kreeg je ervoor terug. De Heer Jezus ook, hij ziet echt dat hij opstaat met de vrede, ja. En vast besloten, hij wacht niet eens tot ze hem komen halen. Nee, hij stapt gewoon hun tegemoet, ja. Want hij wist, die weg ga ik. Nou, maar je ziet dus, van binnen is vrees. Alleen, we hebben vorige keer ook gezien, die vrees, die mag ons natuurlijk niet gaan overheersen. We hebben niet de geest van vreesachtigheid ontvangen, maar van kracht, liefde en gematigheid. En leidt deze dingen, maar dan in de kracht Gods. Ja, daar gaat het om. Nou, toch in vers 6. Dus in deze context moeten we het lezen. Doch God, die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Dus je ziet in die vers hier, hè, je hebt dus over de strijd, ja, van buiten en die vrees. En dan komt hij in vers 6 en 7 met de vertroosting. Maar dan spreekt je over de nederigen die vertroost worden. Maar in zijn context, wat bedoelt hij nou met de nederigen? Ja, nederigen, je zou denken iemand die nederig is. Maar dat bedoelt hij hier niet. Want hoezo moeten nederigen vertroost hebben worden? Hij heeft het over die strijd, hij heeft die vrees. Ja, waardoor is die strijd er? Ja? Hij wordt vervolgd, hij wordt verlaten, ja? Hij wordt veracht. En dan zie je, de nederigen, dat heeft te maken, ja, dat je vernederd bent. De nederigen, dat betekent met nedergebogenen, nederigen. Ik wil niet alles zeggen met je houding als nederig zijnde, maar dat je nederig bent door de omstandigheden. Dat wil zeggen, je bent van alles en iedereen verlaten. Dat was, Paulus heeft het ook ervaren, dat hij op een gegeven moment moest zeggen, ja, ik ben gewoon, ik heb helemaal niks meer. Ja, hè? Dan kunnen we zeggen, kijk even in hoofdstuk 1. 1, vers 9 of 8. Wij willen niet, broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Ja, zie je, dat is het. De nederigen vertroost. Dit was Paulus was in die nederige positie hier. In een vernederde positie. Want het ging om hem, ja. Ze moesten hem hebben. En hij was al... Hij denkt, het is al afgelopen met me. Want nederigen vertroosten. Ja, als je je vernedert voor de Here. Ik bedoel, dat hoeft niet... Waarom moet een nederige vertroost worden? Dat heeft hier met de situatie te maken waarin hij verkeert. Ik heb ook even in het Engels gekeken. De cast down staat daar. Dat betekent de nedergeworpenen. Nederigen. En dat is zoals het hier bedoelt. En dan ga ik het ook met jullie bekijken. Het is het tegenovergestelde van vertroosting. Ja, als je vernederd bent. Vertroosting is tegenovergesteld. Dus in die context moet je het ook zien. Nederig en vertroosting. Ik leg bij mijn eigen woorden uit, ja. Je kan bijvoorbeeld, iemand kan als iemand nedergeworpen is, ja. Wat heeft hij dan nodig? Vertroosting, dat hij opgebeurd wordt. Zie je? Dus je moet het in de context lezen. En sommige woordjes, ja, kunnen meer betekenen. Ik heb het al eens eerder gezegd, het woordje was, bijvoorbeeld. Ik was in de kamer, de vloer in de was aan het zetten, terwijl de was buiten aan de lijn hing. Drie keer het woordje was. En we weten allemaal uit de context, begrijpen we allemaal deze zin. Hoe kan dat nou? Ik geef geen verklaring aan die woorden. Toch begrijp je het uit de context. En is met dit ook zo. Je moet het in die context lezen, het woordje nederig. Het heeft dus meerdere betekenissen. Het heeft in ieder geval met neder te maken. Nederig. Nou, in de context gaat het hierom. Paulus is nedergeworpen. Nou, en let op. Want het, wat we veel lezen is natuurlijk, of horen is over depressie. En we hebben ook een studie over depressie. Ik ga het zelf ook ooit een keer wel iets over schrijven. En dan zijn er vele grote godsmannen, die zouden ook depressief zijn. Het zou kunnen, wij kunnen als gelovigen depressief zijn. Dat zal ik niet ontkennen. Dat kan. De vraag is of je het zover moet laten komen. Paulus zegt, ik ben verblijd geweest in al onze verdrukkingen. Zeer overvloedig. Maar hij kan het worden, want hij zegt, ik was nederig, ik was nedergeworpen. Het begint natuurlijk altijd met iets kleins. Het begint met ontmoediging. En ontmoediging kan uiteindelijk, als je in de ontmoediging blijft, kan je doorgaan en dan kom je in depressie terecht. Nou, dat wil ik even met jullie zien, want daar spreekt Paulus over en hij zegt, God die de nederigen vertroost. Zie je het? Dus Paulus, wacht even, oké, ik ben wel in die positie van nederig zijn, van vernederd te zijn, van nedergeworpen te zijn. Maar ik heb een God die vertroost mij. En dan pakt hij de vertroosting en zo kom je eruit. En als je dat niet doet, dan blijf je in die ontmoediging, in die vernederde positie. En dan kom je dus uiteindelijk in die positie. Nou, ik heb mensen gesproken die depressief zijn. Dat heb ik wel eens, denk ik, mensen, kind, dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt heel erg. Ik kan beter een been missen. Want ze zien werkelijk helemaal één groot gat. Het is gewoon helemaal niks meer. Nou, kijk bij mij met Job. Is een mooi voorbeeld ervan. We kennen allemaal Job. En Job is een voorbeeld van een gelovige uit de kleine kudde in de grote verdrukking. Ze hebben ook niet voor niks 42 hoofdstukken. Job. Even kijken. Job 1. Dat is hoofdstuk 1, ja natuurlijk. Maar kan het ook anders. Bladzijde 599. En Job kennen wij natuurlijk als iemand die... het gaat vooral over de laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking. Dat is even om ter verduidelijking. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Want daarom zei ik ook net die 42 hoofdstukken. Want 42 hoofdstukken is 3,5 maal 12. Kom je op 42 uit. Ja, 42 maanden is 3,5 jaar. De laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking. Oké, dat is even een zijspoor. Maar in Job zie je dat in hoofdstuk 1, vers 12. En de Heere zei tot Satan, zie al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heren. En er was nu een dag als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide, de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijde. Doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. Ik ben maar alleen ontkomen om het aan u aan te zeggen. Nou, ik kan het hele stuk lezen, maar je moet het zelf lezen. Daarna zie je ook nog dat de jongelingen omkomen ook. En dan zie je, dat zie je in vers 18, het dak viel naar beneden in vers 19. En viel op de jongelingen dat zij stierven, dus kinderen. Of de jongelingen, ja. En dan zie je, hij raakt alles kwijt. En in vers 20, want hij was rijk. En dan zie je in vers 20, toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide, bekende uitspraak, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. En dan is het deze mooie uitspraak. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Ja? Hij heeft genomen, hij heeft gegeven. Maar in alle omstandigheden, de Heeren zij geloofd. Mooi weer, slecht weer, prijs de Heer. Ja? In dit alles zondigde Job niet en schreef goden niets ongerijmds toe. Zie je het? Dat was Job. Even overkomt een aantal dingen. Nou, en dan zie je... Maar het wordt nog erger, want je ziet ook staan, bij mij staat er boven Job nog zwaarder beproefd. Er komen nog meer dingen. Want in vers 2, vers 7, zie je, toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. En hij nam zich een potscherf om zich daarmee te krabben en hij zat neder midden in de as. Wil je nog verder nederig zijn? Nog meer nedergeworpen zijn? Alles kwijt. Zelfs ook zijn lichaam wordt nu aangetast. Dus het wordt... erger, ja? Wordt erger en erger. En dan zie je in vers 10. In vers 9 komt zijn vrouw. Nou, daar had hij ook weinig hulp aan, want die valt hem dus af, ja? Zegen God en sterf. Maar dan zie je in vers 10, hij zeide tot zijn vrouw, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Oké. Maar goed, daar zit hij dus. Al die tijd. En dan komt op een gegeven moment het moment dat Job, die komt op een gegeven moment dan toch met ontmoediging. Want dat zegt hij in hoofdstuk 3. Daarna opende Job zijn mond... En wat doet hij? En vervloekte zijn dag. Want Job antwoordde en zeide, de dag vergaat waarin ik geboren ben. En de nacht waarin mijn zijde een knechtje is ontvangen. He, dat ze allemaal blij zijn, ik heb een kind. Ze waren blij toen hij geboren werd, die ouders. En dan zegt hij van die dag, dezelfde nacht, dag zij duisternis, dat God naar hem niet vragen van boven en dat geen glans over hem schijnen. Dat de duisternis en des doods schaduw hem, wat is het hem? Dan spreekt hij elke keer over die dag dat hij geboren werd. Hij spreekt over zijn geboortedag. Met andere woorden, was ik maar nooit geboren. Ja? Moet kijken wat ik... Hij was toch zo... De Heer is hij geprezen. En nu zit hij... Nu gaat hij zich beklagen. Nu wordt hij... Nu is hij echt nedergeworpen. Hij is ontmoedigd. Kijk, zie je er zelf in vers... Nou, ik lees het even door. Dat wolken over hem wonen, die dag, ja. Dat hem verschrikken de zwarte dampen des dags. Diezelfde nacht donkerheid nemen hem in. Dat hij zich niet verheugen onder de dagen des jaars. Dat hij in het getal der maanden niet komen. Het gaat allemaal over die dag dat hij geboren is. Zie diezelfde nacht zijn eenzaam. Dat geen vrolijk gezang erin komen. Nou, daar word je toch niet heel vrolijk van. Dat is iemand die is echt... Die is echt ontmoedigd. Die neigt naar depressie toe. Dat de sterren van zijn schemerheid tijd verduisterd worden. Hij wachtte naar het licht en worden niet. Hij ziet niet naar de oogleden des dageraads. Wat een mooie uitdrukking. De oogleden des dageraads. Opdat hij niet toegesloten heeft de deuren mijns buiks, nog verborgen de moeite van mijn ogen. En dan. Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder aan en heb de geest gegeven als ik uit de buik voortkwam? Waarom zijn mij de knieën voortgekomen, waartoe de borst opdat ik zuigen zou? Want nu zou ik nederliggen en stil zijn. Ik zou er niet zijn, ik zou niet bestaan. Ja? Ik zou slapen, dan zou voor mij de rust wezen. Was ik maar nooit geboren. Dus wat zien wij nu hier iemand? Iemand, waarom? En ik. Helemaal zelfgericht. Waarom, heren, overkomt mij dat nou? Ja, als ik mij verplaats in Job, ik ben zeker niet beter. Ja. Maar het gaat even om het punt wat hier gebeurt, het proces. Je ziet, eerst is hij zo en dan komt hij in ontmoediging. En dan zie je op een gegeven moment dat hij zijn geboortedag vervloekt en dan zegt hij, was ik maar nooit geboren. Nou, als je daarin blijft, ja, dan kom je gegarandeerd in de depressie. En dan komt voor ons, want wij kunnen dat ook hebben. Want wij zeggen ook vaak, nou, ik weet niet of het zo is, maar goed, men zegt, je kan het zeggen, maar je hoort het wel eens, waarom gebeurt mij dit nou? Of dat heb ik toch niet verdiend? Of waarom? De vraag waarom is eigenlijk heel stom. Waarom? Stom, ja? Omdat je weet vaak waarom. We hadden het net over, voordat de dienst begon, dan ging het over wat er dan gebeurde. Die man die in Alphen aan den Rijn dat heeft neergeschoten. Nou, die hele toestand. Nou, dan krijg je al een psycholoog, een psychiater, en die gaan dan oorzaken zoeken van wat hij dus allemaal in zijn verleden, bla bla bla, ja? En dan gaan ze zoeken naar, want dat is psychologie allemaal, allemaal zoeken ergens naar redenen waarom hij dat gedaan heeft. En eigenlijk om te kunnen goed praten waarom hij dat gedaan heeft. Er zit een reden waarom. Dus niet, hij heeft fout gedaan, oké, het is wel fout, maar het komt daardoor. En wij als gelovigen zeggen, niks waarom. Je bent gewoon een zondaar. Ja, je bent gewoon een zondaar. Het is door de zonde dat dat gebeurt. Dus helemaal geen waarom. Waarom? Daarom, vanwege de zonde. Nou, oké. Dus Job zit in die situatie. Nou, nu gaan we mee naar Job 19. Waarom? Ik. Ja, naar Job 19, vers 9. En dat is net zoals Paulus, ja. We lazen dit in 1 Korinthe. Wat deed Paulus? Hij stelde zijn hoop op God. Hij had helemaal niks meer. Hij zat in die nedergeworpen positie, maar hij stelde zijn hoop op de God die de doden levend maakt. Wat is onze hoop? Onze hoop is toch dat de Heer komt? Dat is de opstanding. Ja? We weten, het houdt hier niet op. Wij hebben die hoop. Die had Job, en het schijnt het oudste boek van de Bijbel te zijn. Dan zie je al dat hij over de opstanding, hij wist van de opstanding. Job 19, vers 25. Nee, ik lees... Nee, Job 19 moeten we hebben. Ja, vers 9. Gaan we nu heen. Zie je dat Job nog hier klaagt? Hij zegt, mijn eer heeft hij van mij afgetrokken en de kroon mijns hoofd heeft hij weggenomen. Kijk eens wie ik was. Ik had alles en ik heb niks meer. Vanochtend had het ook even over. Jij zei iemand, hier in Sassenheim, een bekende ondernemer. Nou, ik ken hem ook heel goed. En echt hoor, iedereen in Sassenheim kent hem. Een grote zaak en... En nou, jullie zagen hem gisteren, werd hij door zijn kinderen, hij was helemaal niks meer, hè? Een beroerte, en ze liet hij dat sukkelen. Was helemaal niks meer. Helemaal niks meer. Wat sta je dan met al je bezittingen? Eén seconde op de andere seconde ben je weg. En bij Job was het ook van het een op het andere moment was het weg. Ja? Oké, en dan zie je dus in Job, verkijken. Dan gaan we nu naar vers 14. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Kijk, mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. Ik smeek om de kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijns heimelijke raads hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijne, o gij mijn vrienden, want de hand God heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Kijk, en dat is iemand die is volledig alleen, hè? Helemaal alleen. Vrouw, kinderen, jonge kinderen, ze lachen hem uit, ze zien hem zitten. Volledig vernederd. Nedergeworpen. En dan zie je, en dan komt de vertroosting van Job. Want dan zegt hij in vers 3, en let op hè, als je dit leest, het gaat nu even over depressie, maar dit is dus iemand, een gelovige, van de kleine kudde in de grote verdrukking. Dan lees je, zoals de Heer Jezus in Psalm 22 leest, wat hij ervoer aan het kruis, zijn gedachtes, zo lees je hier de gedachten van een gelovige in de vervolging in de grote verdrukking. Dat zal hem, dat gebeurt hem namelijk dit. Dit overkomt die persoon. Want als je het merkteken niet hebt, kan je niet kopen. Je wordt vervolgd, je wordt achterna gezeten. Nou, maar wat zegt hij in vers 23? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of zij in een boek ook werden ingetekend. En dan komt vers 24. Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Fantastisch als je dat leest. Want wat staat daar? Hij weet, mijn verlosser leeft. Hij zegt, en ik heb geklaagd, maar wacht even. Schrijf dit op, want hier gaat het om. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Mijn verlosser leeft, dus dat weet hij. En hij zal op de laatste dag op de aarde staan. Over het stof van de aarde. Hij zal op de laatste dag zal hij staan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Dus als zij, wie doorknaag je huid? Nou, het is een beetje actueel, want we hebben het over de crematie en begrafenis gehad van dit weekend. En dan gaat het ook over dat je daar ligt in de kist, dat de wormen gaan het doorknagen. Dus hij spreekt hierover als hij dus dood onder de grond ligt. Zijn natuurlijke lichaam, als dat doorknaagd zal worden door de wormen, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hoe kan dat? Als een huid doorknaagd door de wormen, uit mijn vlees zal ik God aanschouwen. Dat betekent dat Job zal opstaan met zijn nieuwe lichaam. Niet waar wij heen gaan, maar hier op aarde. Komt ook een opstanding. Dewelk ik voor mij aanschouwen zal, mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde, maar nieren verlangen zeer in mijn schoot. Kijk, wegdepressie. Ja? Dat is namelijk de troost. Kijk, en dat is de troost die wij hebben. Die de wereld niet heeft. En dat is voor de gelovigen de uitkomst om niet in een depressie te komen. Want als je dus bij Job blijft, zoals we net lazen in fase 1. En oké, toen bleef hij nog in fase 2. Nou, je leest wat hij allemaal schrijft. Je weet wat we lazen net wat hij daar allemaal zei. Nou, als je daarin blijft, nou, dan gegarandeerd, dan kom je in depressie. En hoe kom je er dan nog uit? Nou, kijk maar mee even naar Psalm 42. Dit is een onderwerp voor vandaag. Want het is actueel, ja. En sommigen zeggen, nee, een gelovige kan niet depressief worden. Tuurlijk niet. Ja, dat is het ene uiterste. Dat is niet waar. Ja? Kan wel. Maar, kan je het voorkomen? Ja, je kan het voorkomen. En als je erin zit, kan je eruit komen? Het antwoord is ook ja. Nou, goed, depressie. Nou, wij zeggen het woord depressie, hè. Maar de Bijbel heeft zo zijn eigen beschrijving. Paulus zegt nederigen. En we hebben het hier over, wat is depressie? Nou, als je in het Engels denkt, press, hè. We kennen het, iemand zit in de stress. Is ook geen Nederlands woord, in de stress zitten. Dat betekent, wat is stress? Als je in de druk zit, hè, gespannen bent, in de druk. Depressie is natuurlijk, denk ik, ook geen Nederlands woord. Het komt van, ik denk dat het van press down komt. Dat is, denk ik, naar beneden duwen. Ja? Press the button. Druk op de knop. Dus depressie, dat betekent press down, naar beneden. En de Bijbel ziet het hier ook in Psalm 42, vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dat is wel grappig. In de King James dus, de Engelse vertaling, staat ook cast down. Wat zijt gij nedergeworpen? Ja? Nogmaals, wij lezen de Statenvertaling. Ja? Maar dat heeft dus met het buigt gij u neder. Ziet, dan ziet het woordje neder. Onze Nederlandse taal. Paulus zegt de nederige, de vertroost. Dat is iemand, hier is iemand die is nederig. Namelijk, zijn ziel is nedergebogen. In plaats van opgebeurd, omhoog gebogen. En je ziel, wat is je ziel? Dat is je ik, daar zitten je emoties. Je gevoelens. En Job, wat deed Job net? Hij was ik, waarom? Ik. Hij was met zelfmedelijden bezig. En dat is het in het diepste. Ten diepste is depressie in feite, je bent alleen met jezelf bezig en je hebt heel veel medelijden met jezelf. En dan kom je in die, dan kom je daarin. En de enige manier om erop uit op te komen is natuurlijk niet ik-gericht te zijn, maar Christus-gericht te zijn. En dat deed Job ook. Hij richtte zich op God. En toen kwam hij eruit. Dus hier, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij, wat zijt, en zijt onrustig in mij? Zie je, de ziel is onrustig. Kijk, hoop op God. Psalm 42, vers 6. Want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezicht. Zie je het? Ik hoop op God. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Zie je het? David merkt het ook, mijn ziel buigt zich neder. En dan? Daarom gedenk ik u er uit het land van uw naam. Zie je, dan gaat hij met zijn gedachten naar God toe. Vers 12. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Zie je, mijn ziel moet op God gericht zijn. En dan gaat hij hem zelfs loven. Maar hij ervoer dat zijn ziel, die ging de andere kant op. Die boog zijn gevoelens naar beneden. En David keek waarschijnlijk ook naar de omstandigheden. En toen zag hij het ook niet meer zitten. Toen vond hij zichzelf misschien ook wel heel zielig. Terwijl Job begon goed. Hij zegt, de Heer heeft genomen, de Heer heeft genomen, de Heer zijn geprezen. Ja, de lof is aan God. Want ik had toch niks toen ik hier op aarde kwam. Paulus zegt toch ook, ja, wij zijn, hoe zegt hij dat ook weer, Harry? We zijn met niks.
Niks gekomen, we gaan met niks.
Ja, precies. Ja, we zijn met niks hier gekomen en we gaan ook zonder weg, hoor. Alles wat je hebt is extra. Dus als je het kwijtraakt, dan loop je naar te zeuren. En je hebt nog heel wat leven ook. Kijk hier ook in hoofdstuk 3, Psalm 43, vers, daar staat het ook. En dan juicht hij, dan zeg je in vers 4, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezicht en mijn God. Nou, kijk met mij Spreuken 12. Het is een denkproces van ons, ja, en wij denken wat af, ja. Er komt ook alles op ons af, ja. Gisteren was de damesontmoeting. Nou, de dames waren net binnen en toen belde mijn schoonmoeder. Ja, weet je wat er gebeurd is in Alphen aan den Rijn? Ik zei, nee, ik heb gewerkt vandaag, wat is er dan? Ja, een aanslag. Ik zei, ja, van de week is er een schietpartij geweest, dat weet ik. Ja, nee, een aanslag, nog erger. Dus ik denk, aanslag, dan denk je natuurlijk aan moslimterrorisme en zo. Daar dacht ik eerst aan. Dus ik denk, nou, Alphen aan den Rijn, is dat zo belangrijk dan in die... Dat zat toch niet? Maar toen ik keek, nou, toen zag je dus, nou, iedereen gelijk kijken natuurlijk. En ik denk, ja, damesontmoeting, voor je het weet, gaat het alleen maar daarover. Dus dat ding moeten we zo gauw mogelijk uit. Maar je ziet, dat gaat dat denken. Nou, en dan staat die tv, het onderwerp. Geloof ik, ik heb niet gekeken verder, ja, even met het, om 6 uur. Maar daarna gaat de hele dag daarover natuurlijk. En zo wordt jouw gedachte wordt helemaal bepaald door wat jij leest, door wat je ziet en door wat je hoort. Ja? Nou, Spreuken 12. En dan snap je ook wel dat depressie een van de, ja, toch wel een van de volksziektes nummer 1 is. Want als jij geen hoop hebt, wij hebben het over de God der verlossing. Maar als jij dat niet hebt, wat moet je dan mee met je gedachtes? Ja, laten we eten en drinken en niet aan denken. Daarom, Caesar ook met die spelen, ja, geeft die mensen afleiding. Nou, ze koest. Maar kijk, in Spreuken 12 vers 25. Je zou toch gaan bekommeren om de dingen. Bekommernis in het hart des mensen. Kijk, buigt het neder. Dat is nederbuigen. Want in het laatste, mijn ziel, mijn hart wordt nedergebogen. Waardoor? Door bekommernis, door zorgen te maken. Door zorg te maken, wordt jouw ziel nedergebogen. Want Paulus zegt, wees je geen dingen bezorgd. En dan zie je ook de oplossing. Een goed woord verblijdt het. Nou, wat is het goede woord van de wereld? Ja? Komt allemaal wel goed. Of kijk buiten. Zie je de bloemetjes? Kijk, de bomen gaan weer bloeien. Ja, het wordt weer mooi. Ja, wij kijken naar de bloembollenvelden. Dat zien we allemaal mooi. Maar die zijn ook niet het hele jaar in bloei. Nog één, gisteren zaten de dames, nou... Het is nog niet heel erg veel allemaal. Ja, dat klopt. Ze zijn eigenlijk een weekje te vroeg. Ja, het is ook zo. Zometeen staan ze in bloei. Maar zometeen is het weg. Ik bedoel, ik heb het al vaker gezegd. Bij ons thuis hing een bordje als ik de trap afliep. In het ouderlijk huis waar ik woonde. En dan zo'n houten dingetje met bloemetjes. En dan stond er boven, ook dit gaat voorbij. En zo ging ik dan naar beneden. En dan las ik altijd, ook dat gaat voorbij. Nou, daar word je toch ook niet vrolijk van. Is toch niet een goed woord wat verblijft, toch? Ja, oké, maar dat is dus... Ja, maar zo is het wel. die kleuren gaan weg en dan zie je allemaal weer kale zandvlaktes. Hè. Lenja kwam bij ons wonen en jij zei, hey, het ruikt hier altijd naar zand. Wij zijn dat gewend. Maar ja, dan voor de rest van het jaar is het allemaal gewoon zand, meer zie je niet. Dus waar is dan de vertroosting als je zegt, nu kan je zeggen, kijk naar die mooie bloemen. Maar als ze zo meteen weg zijn, dan? Wat is dan je goede woord? Kijk, en daarom spreken wij natuurlijk met de Heer over een eeuwige vertroosting. Kijk, Spreuken 14, vers 29. Daar zien wij staan. Nou, ik weet niet waarom ik dat opgeschreven, maar dat zal een foutje zijn. Dat gaan we dan maar overslaan. 12 vers 25, even kijken. Nou, ik weet niet waarom ik dat opgeschreven heb. Het is in ieder geval niet goed. De langmoedige is groot van verstand, maar die haast. Oh, wacht, het is vers 30. Ja. Een gezond hart is het leven des vlezes. Maar nijd, hè, of afgunst, jaloers, hatenijd is verrotting der beenderen. Een gezond hart. Het gaat als wij. Is het leven des vlezes. Wij hebben nodig een gezond hart. En hoe krijg je dat? Door de gezonde leer. Ja? Een goed woord verblijdt het. Nou ja, ik heb uit. Maar dat doe ik toch maar niet, anders wordt het te veel. Vanuit het Oude Testament heb ik wel een aantal teksten waarin je ziet de verbrijzelde van hart. De nederige van geest. God woont bij. Is met degene die verbrijzeld zijn. Nederig. Vernederd zijn, nedergebogen. En dat zie je met kleine kudde. Is dat ook het geval? En het geldt ook voor ons. Als wij voor deze waarheid staan. En ook, ja, we leven in een verscheurde wereld. Ja, als we om ons heen kijken. De wereld is die zucht. En wij zuchten ook. Dus daar ontkomen wij niet aan. En dan krijgen we ook met dit soort gevoelens te maken. Maar de Bijbel geeft een oplossing. Ga maar mee naar Romeinen 15. Romeinen 15. Het is, ja, ik weet wel, we gaan het over één vers vandaag, maar ja, het is een heel belangrijk onderwerp. Ik weet zeker dat dat speelt bij heel veel mensen en ook bij gelovigen, ja. Maar wij hebben een oplossing, ja. En Romeinen 15 vers 4 zegt de heer Paulus, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze leerling tevoren geschreven. Nou, ik heb net wat geleerd uit de psalm, toch? Over en de spreuken heb ik toch inzicht gekregen over... Wat bijvoorbeeld bekommernis doet, ja, in de ziel van de mens. Het buigt het neder. Een goed woord verblijdt het. En Paulus, zie je, die geeft daar ook absoluut de oplossing in. En die zegt hij, tot onze lering, niet gehoorzaamheid. Want als je in die psalm ook soms dingen leest, denk je, oh, wacht eventjes, dan loop ik vast. Ja? Maar het is wel om mij te leren. Opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop zou nemen. Kijk, zie je het? En dat zag je bij Job. Dat zie je bij, dat zag je bij David. Ze hadden vertroosting van de schrift en hoop. Job had vertroosting en hij had die hoop. Wij hebben dat ook. Want wat is onze hoop? Hoop is toch altijd op de toekomst gericht, hè? Een hoop is iets, dat is een verwachting. Voor ons is het niet van, ja, ik hoop het, misschien wel, misschien niet. Nee, het is een vast zeker weten. Er staat iets voor ons, en dat we weten, dat kan misschien wel morgen zijn of vandaag. Maar we weten dat het gebeurt. Dus wij hebben vertroosting, dat is dat goede woord. Dat geeft mij die vertroosting en ik heb daardoor die hoop. Nou, dan zie je, hè?
Hoop doet leven.
Hoop doet leven, ja, zeker. Nou, en dan zie je ook in vers 13. Of nee, sorry, ik vergeet vers 5 helemaal. Kijk, doch. Dus de vertroosting der schriften. En dan zegt hij vers 5 gelijk. De God der leidzaamheid en de vertroosting. Hé, hey, de schrift is de vertroosting. De God is de vertroosting. Zie je? God en de schrift. 1. Daar haal ik mijn troost uit. Doch de God der leidzaamheid en vertroosting geef u. Dat gij eensgezind zijt onder elkander na Christus Jezus. En dan vers 13. De God nu der hoop. Zie je, hij is ook de God der hoop. Vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Zie je het? En hoeveel mensen kennen die blijdschap en vrede in het geloven? Vaak is het verwarring. Ja? Maar de God van leidzaamheid en vertroosting en van de hoop werkt via de brief van Paulus nu voor ons voor vandaag. De hele Bijbel is ter lering Maar om te gehoorzamen en dat hij ook echt krachtig en effectief in ons werkt en ons die hoop, de vertroosting en die leidzaamheid geeft, dat komt door de gehoorzaamheid des geloofs. Daar heeft het alles mee te maken. Want dan zie je, als met psalmen gaat, als je het verder gaat lezen, dan, loop je vast. Als je dat zou gaan gehoorzamen voor ons. David zegt ook, neem uw Heilige Geest niet van mij. Nou, dan moet je... Ik leer er wel altijd, maar dat is niet iets wat ik moet gaan gehoorzamen, dat ik dat tegen de Heer zal zeggen. Want ik weet, dat doet hij niet. Doordat ik weet wat Paulus erover schrijft. Dat is absoluut anders. Nou, oké. Dan gaan we maar even naar 1 Korinthe 13, vers 12. Hoe moeten wij daarin staan? Ja. En dan betekent dat ik niet zoals Job in eerste instantie... Ja, dat kan je overkomen, ja. Maar blijf niet... Want ontmoediging, daar krijgen we allemaal mee te maken. Dat is absoluut. Ja. Alleen, het is niet de omstandigheden, ja. Die zijn er en die kunnen ons beïnvloeden. Maar het gaat om dat de omstandigheden niet het probleem zijn. Maar hoe ga ik met die omstandigheden om? Nou, dan zie je, heeft de wereld een oplossing. Maar de Bijbel heeft ook een oplossing. En dat is de enige oplossing. Dus 1 Korinthe 13, vers... En dat betekent dat ik moet niet gecentreerd zijn op mijzelf. Maar ik moet volledig niet ik gericht zijn. Maar dat is hier met psychologie. Wat zijn die aan het doen? Die zijn in jou. Ik kan het graven. Nou, is daar iets goeds te halen? Weinig. Nul. 0,0. Ja, maar ja, katholieken. De katholieke afdeling die verloochent zich niet. Maar nee, inderdaad, kijk, 1 Korinthe 13 vers 12. Dat heeft natuurlijk met de verborgenheid te maken die helemaal geopenbaard wordt. Op dat moment zien ze het nog niet helemaal, hè? Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan, ja, als dus de boodschap volledig geopenbaard is, en dat is die nu. En zo lezen wij het ook. In Korinthe lees je nog over die gaven en zo. Wij weten dat is niet meer zo. En daarom schrijft Paulus dat ook. Dat houdt een keer op. Maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar als dan zal ik kennen. Gelijk ook ik gekend ben. Ik wil mezelf kennen. Moet ik dat naar mijn hart gaan? Nou, dat weet ik. De Bijbel zegt al lang dat is zondig. Dat is gewoon helemaal niks. Wat is het hart ook weer? Arglistig?
Ja, bovenal.
Ja. Maar hier zegt hij. Nee, zo wil ik mij niet kennen, dat weet ik wel. Dat is niet veel. Nee, ik ga kennen zoals ik ook gekend ben. Ik ga nu mij richten zoals ik nu door God gekend ben. Zoals hij mij nu ziet. Kijk, ja, dan krijg je heel, dat is het goede woord. Want dan zie je gewoon, wat ben ik dan? Ik kijk in de spiegel, wat zie ik dan? Niet een zondaar, maar een nieuw schepsel. 2 Korinthe 4, kijk met me mee. En dat zijn die goede woorden, ja. 2 Korinthe 3, vers 18. 2 Korinthe 3, vers 18. En ik lees 17 ook. Ik hoor altijd bevestiging als ik dit vers lees. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Amen?
Amen.
En wij allen met ongedekte aangezichten. Geen deksel. Het deksel hier van de wet. Geen deksel, geen bedekking hoor. Nee, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. We zien de heerlijkheid des Heren als in een spiegel. Het is dus niet meer die spiegel die, wat Paulus zei van het is in een duistere reden. Ik zie het niet helemaal goed. Vroeger waren die spiegeltjes gepolijst koper of iets, metaal. Dat is een beetje wazig. Nee, nu zien wij de hele boodschap, kijken we in de spiegel. Het woord zoals Paulus, de verborgenheid. Aanschouwende. En dan zien wij dan de heerlijkheid des Heren. Dus wij zien, wij kijken in het aangezicht van Christus. Want hij heeft zijn, de zin van Christus is openbaard aan de apostel Paulus hoor. Wij hebben de zin van Christus, zegt hij. En dat staat, alles wat hij dacht en wat hij aan ons gegeven, hoe hij over ons denkt, heeft hij hier op laten schrijven door Paulus. Nou, en dat beschouw ik als ik in die spiegel lees het woord, de brief van Paulus. En dan verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid. Men vergelijkt het wel eens met die rups, hè? Een rups wordt een vlinder. Ja, Paulus, jij houdt niet van vlinders, maar toch. Een vlinder, wat is een vlinder mooi? Wij worden veranderd van gedaante, van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heere Geest. Nou, ik zie allemaal blije mensen als we dit lezen, ja? Dus je ziet het, het goed woord verblijdt het. Dus wat heeft Paulus gedaan? Ik lees nog twee teksten even met jullie. Dus, dat is de oplossing. Ik ben niet ik gericht, zelfgericht, maar ik ben Christus gericht. Ik ga in die spiegel lezen. En die houdt mij een beeld voor. Ja, hoe hij mij in Christus ziet. Nou, dat haalt mij eruit. Absoluut, net zoals Job. En net zoals Paulus, ja, allebei. En ook David, alle gelovigen in feite. 1 Korinthe 10 vers 13. We zitten toch in... Dus... Oh nee, je zit in 2 Korinthe. 1 Korinthe 10 vers 13. Nog even terug. Kijk, weer die omstandigheden. Let op, hè. Die verzoekingen. Er wordt natuurlijk ook gezegd... Ja, dat is, God die wil mij... Gisteren hadden ze ook nog over, geloof ik. God die wil mij iets laten zeggen via omstandigheden. Waarom, ja, waarom overkomt mij dit nou? Wat wil God mij nou zeggen? Dat mijn auto stuk is. Of dat ik mijn baan kwijtraak. Wat, heren, waarom? Waarom gebeurt dit? Wat wilt u zeggen? Ja, zoiets. Maar God verzoekt de mensen niet. Nee, er staat hier. U heeft lieden, heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. De God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen wij vermoogt. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. Zie je het? Dat is de oplossing. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven of de ontsnapping geven. Hij geeft je de ontsnapping opdat gij ze kunt verdragen. Niet dat hij zegt, de verzoeking, de omstandigheid, ik zorg wel even dat hij weg is hoor. Dat je auto weer gemaakt of dat je krijgt weer een baan. Oh Jan, je hebt weinig werk. Nou, volgende week gaat de telefoon en je bent voor 2 maanden weer helemaal vol. Ja, dat zou mooi wezen, maar dat is niet zo. Nee, maar in die omstandigheden die blijven zo, maar hij zegt wel... Ik geef je de ontsnapping, dat je ze kan verdragen, dus de verzoeking blijft, de druk blijft, maar ik zorg dat je het kan dragen. En de uitkomst, wat is dat? Dat is het woord van God. Dat is het woord van God. Denk aan Job, denk aan David, denk aan Paulus. Ze grepen naar die vertroosting en ze konden verdragen die omstandigheden. Nou, nu gaan we naar Filippenzen 4, om het af te sluiten. Filippenzen 4. En ons Filippenzen 4 vers 6 en 7. Wij kennen die tekst natuurlijk allemaal heel goed. Dat is ook een van de eerste dingen die je leert met je gebed. Al wat gij binnen begeert, zult gij ontvangen. Nou, dat zijn veel mensen die wachten nog steeds daarop. Ja, gebeurt niet. En wij weten waardoor het komt. Dus wij hebben geen valse verwachtingen. Wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bekommerd. Laat in de psalmen. Bekommernis en zorg is zelden. Wees in geen ding bekommerd. Want wat gebeurt er dan als je dat doet? Dat buigt je ziel neder. Nee, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging. Kijk, daar gaan we. Naar wie gaan we toe? Naar God toe. Ik ga niet naar de hulpinstanties. Ik ga niet naar die. Ik ga naar God toe. Want hij heeft de oplossing. En de vrede Gods. Wat lazen we? Dat hart. Wat buigt gij u neder, mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? En nu zie je, ik bid tot God, ik richt mij tot hem. Hij geeft ook de ontsnapping, hij geeft ook de vrede, ja. En je ziet, de vrede Gods, ja, mijn hart wordt niet meer onrustig. Ik krijg de vrede van God ervoor terug. En dat is veel meer waard, als ik al die onrust heb. Mijn omstandigheden zijn al wel goed, maar het kan zomaar weer veranderen en zit ik er weer. Nee, dit is een eeuwige vertroosting. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal u... Kijk, uw hart. Wat buigt gij u neder? Mijn ziel, mijn hart. En uw zinnen, wat is dat, die zinnen? Dat is hier tussen je oren, je denken. Bewaren in Christus Jezus. Mijn denken, dat gaat constant, hè? We hebben het net over gehad. Maar die gedachten ook, hè? Door Gods woord en door mij in het gebed tot hem te richten, zal hij dat in Christus Jezus bewaren. En wij als gelovigen... Paulus heeft het hier opgeschreven, waarom? Voor ons. Hij verdraagt al deze dingen. Waarom? Voor de uitverkorenen. Ook hier in de praktijk, wij volgen Paulus. Dus wat zegt hij in vers 9? Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat en dan zal jij dat ook hebben. De God des vredes zal met u zijn. Nou, de volgende keer gaan we naar 2 Korinthe 7 verder. Dan zie je ook dat Paulus het ook vertroost door de komst van Titus. En dan zie je ook dat God werkt ook. De vertroosting ook via je broeders en zusters. Ja? Mensen bidden, hè? tot voor de anderen. Maar Gods woord werkt via de gelovigen. En als je met je gebed aan je broeders en zusters denkt, dan zal je zien dat het ook God via het gebed in de gelovigen werkt. En dat hij dus ook op die manier ons vertroost. Zullen we danken, Vader, wil u danken, Vader, voor deze heerlijke boodschap. En uw woord geeft de oplossing. Er zijn boeken, Vader, duizenden boeken zijn er geschreven. Om de menselijke ziel te doorgronden. En met psychologie en noem het allemaal maar op, heren. Maar ze graven allemaal in de oude mens, Vader. Ze kunnen misschien mooi wel de feiten weergeven hoe men zich gedraagt. Maar de oplossing, Heer, die heeft de wereld niet. Die heeft alleen u. En Vader, we danken u dat wij dit kennen. Het kan ons ook overkomen, maar we weten, we hebben de oplossing. En we weten allemaal dat onze verlosser leeft, Vader. En daar kijken we naar uit. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.